Zo, goedemorgen allemaal. Nou, we gaan weer verder met het Bijbelboek Openbaring. En vandaag zullen we de hele dag besteden aan hoofdstuk 5 van Openbaring. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik nog even een korte samenvatting geven van waar we waren gebleven, wat we de vorige keer behandeld hebben. De vorige keer zijn we begonnen met het behandelen van de brief aan Sardes, waarvan we hebben gezien dat dat een vermanende brief is. De boodschap van die brief was: wees waakzaam en versterkt datgene wat dreigt te sterven. En we zagen dat het in de gemeente te Sardes ontbrak aan geloof. We hebben ook de parallel getrokken met de gelijkenis van de 10 maagden, waarvan van 5 de lampen uitgingen, wat duidt op het ontbreken van geloof. En vervolgens zagen we ook in Sardis dat daar sprake was, vermoedelijk van afgoderij, maar dat er toch ook gelovigen waren die daar niet aan meededen. En uiteindelijk zagen we dat in Sardis er voor de gelovigen de belofte was om gekleed te worden met witte klederen. En dat ze ook de belofte kregen dat hun naam niet uitgewist zou worden in het boek des levens. Vervolgens zijn we begonnen met Openbaring 4. Dat hebben we ook afgemaakt. En Openbaring 4 kun je zien als een introductie op de aankondiging van de verlossing van de schepping. Een inleiding op eigenlijk wat we in Openbaring 5 vandaag gaan zien. En we hebben gezien dat Johannes toegang tot de hemel kreeg. We hebben ook een parallel getrokken met Jacob, hè, die engelen zag, die opstegen naar de hemel en weer afdaalden en omgekeerd. En we zagen dat waar Jacob nog geen toegang tot de hemel kreeg, dat bij Johannes wel het geval was. Dat hem daar God geopenbaard wordt, dat hij God ziet zitten op de troon. En daar gaat het dan straks verder in Openbaring 5. En uiteindelijk zagen we in Openbaring 4, en dat is wel even handig ter inleiding, dat Johannes Gods heerlijkheid en zijn heerschappij geopenbaard wordt. En dat ook Gods glorie verkondigd wordt. En dat vind je dan ook duidelijk terug in Openbaring 4 vers 11. Waar dan gezegd wordt, uitgeroepen wordt door de 24 oudsten, terwijl ze hun kronen voor de troon van God werpen: u bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Nou, en dan gaan we nu vandaag aan de slag met Openbaring 5. En daar zou je als thema boven kunnen zetten: hoe kan de wereld in het reine komen met God? Hoe kan de wereld in het reine komen met God? En Openbaring 5 is de sleutel tot het verstaan van het doel van Openbaring. Want, als je Openbaring 5 begrijpt, dan begrijp je het uiteindelijke doel van datgene wat in het boek Openbaring staat. En normaliter hoor je toch wel vaak van: ja, Openbaring, dat is dat moeilijke boek waarin allerlei gruwelijke dingen staan wat in de toekomst gaat gebeuren. Nou ja, Eigenlijk zegt de titel het natuurlijk al van het boek Openbaring. Wat in onze Bijbel natuurlijk verkeerd staat, want dat staat Openbaring van Johannes. Maar het is de openbaring van Jezus Christus. Het is Jezus Christus die zich openbaart als verlosser van de schepping, als verlosser van de mensheid. En ja, we zullen zien dat die verlossing allereerst ook gepaard gaat met geweld, met het verdrijven van de vijand die momenteel de macht heeft over de aarde. En dat is Satan en de daarbij behorende kwade machten. En dat maakt dat het boek Openbaring dus aan de ene kant, vooral aan het einde, hè, heerlijkheid verkondigt, maar dat het begint met heel veel geweld, dat het begint met een oorlog, met een strijd die er is tussen Jezus Christus en Satan met zijn aanhangers. En dat is eigenlijk gewoon wat je terugziet in het boek Openbaring, daar gaat het over. En dan is het helemaal niet zo moeilijk. Natuurlijk zijn er een heleboel dingen in die vragen oproepen, maar de hoofdlijn roept geen vragen op, die is duidelijk in het boek. En de details, ja, dat is soms lastig. Maar als we bepaalde details niet helemaal kunnen volgen, niet helemaal kunnen snappen, dat wil dan niet zeggen dat je uiteindelijk dan de strekking van het boek niet snapt. En dat je dan moet zeggen, ja, laten we dat boek Openbaring maar dicht. Omdat er moeilijke dingen in staan. Ja, die staan er inderdaad in. Maar de strekking van het boek wordt uiteindelijk wel duidelijk. Ook al kunnen we de beelden die erin zijn en in beschreven worden niet altijd heel goed verklaren. Nou goed, laten we nu Openbaring 5 gaan lezen. Om er dan vervolgens inhoudelijk mee aan de slag te gaan. En ja, even voor de duidelijkheid. Hè, Bijbelboek Openbaring is voor de gemakkelijkheid van lezen natuurlijk ingedeeld in hoofdstukken. Maar in Openbaring 5 vormt gewoon een eenheid met Openbaring 4. Hè, dat loopt gewoon in elkaar over. We zitten nog gewoon in dezelfde situatie. We zijn nog gewoon in de hemel. Alleen breekt nu een ander deel aan. Dat na de openbaring van God, dat Jezus Christus geopenbaard gaat worden. En dan lezen we vanaf Openbaring 5, vers 1 tot 14 het volgende. En ik zag in de rechterhand van hem, die op de troon zat, een boekrol. Van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel, die met luide stem uitriep. Wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet, zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. En ik zag en zie te midden van de troon van de 4 dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht met 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over de hele aarde. En het kwam en het heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen het de boekrol genomen had, wierpen de 4 dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Ze hadden elk een citer en gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En zij zongen een nieuw lied en zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam, taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters en wij zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon van de dieren en van de ouderlingen. En een aantal bedroeg tienduizenden, tienduizendtallen en duizenden, duizendtallen. En zij zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is het waard om de kracht te ontvangen en de rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 dieren zeiden, amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Nou, tot zover. Ja, en dan beginnen we bij vers 1. En ja, nogmaals, we zijn hier nog steeds in de hemel bij de troon van de Almachtige God, die we in de vorige verse in hoofdstuk 4 geïntroduceerd hebben zien worden. En die ook de lof toegezongen is. En we zijn nog steeds bij die 4 dieren. We kunnen beter zeggen 4 wezens. En natuurlijk de 24 ouderlingen. Waarvan de 24 priesterklassen, zoals we ze die bij het volk Israël zagen, een afbeelding is. En Dan zien we een nieuw tafereel zich afspelen in die hemel. Want het valt Johannes op dat in de rechterhand van hem die op de troon zit, namelijk God, daar een boekrol is die van binnen en van buiten beschreven is. En die verzegeld is met 7 zegels. Nou, en de Romein die dit las, of de Griek die dit las, is eigenlijk al direct waar dit dan over ging. Als je een boekrol met 7 zegels zag, dan had dat te maken met een Romeins testament dat een boekrol vormde en wat op het moment van afsluiten ook met 7 zegels verzegeld werd. Dus wat de Heere God hier in zijn hand heeft, dat is een verzegeld testament. En wat dan het aardige is dat je dan hier het getal 7 terugziet En die zeven zegels terugziet. En die zeven zegels die duiden op zeven getuigen die hun zegel op dat testament hadden gedrukt. En die ook aangaven dat datgene wat er in het testament staat, dat dat waar was. En die getuigen konden eventueel ook later opgeroepen worden om te getuigen dat datgene wat in het testament stond, dat ook waar is. Ja, en dan denk je toch van, ja, wie zijn hier die zeven getuigen? Nou, we krijgen daar hier niet expliciet duidelijkheid over. Maar het zou zomaar zo kunnen zijn dat die zeven geesten, die we ook uiteindelijk straks wat kunnen zien, wellicht ook kunnen opvatten als zeven engelen, dat die zeven geesten zijn die voor Gods troon zijn, die getuigen zijn. En dan neem ik u toch weer even mee naar Openbaring 1 vers 4. Daar hebben we over die zeven geesten gelezen. Openbaring 1 vers 4. Johannes aan de zeven gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. Als we die zeven geesten als zeven getuigen opvatten, dan zijn dat die zeven geesten in de hemel. Zijn dan eigenlijk hemelse getuigen. Maar als je dan Johannes 1 vers 4 leest, dan kun je natuurlijk de zeven gemeenten opvatten als zeven getuigen van de Heer Jezus Christus op aarde. En dan gaan we nog even weer naar Johannes 4 vers, of Openbaring 4 vers 5. Openbaring 4 vers 5. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden zeven vurige fakkels te branden voor de troon. Dit zijn de zeven geesten van God. Ja, die dus mogelijk ook de zeven getuigen zijn die boekrol in een ver verleden hebben verzegeld. Nou, en dan uiteraard ook nog Openbaring 5 vers 6. En ik zag en zie te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. Ja, die zeven geesten van God die maken ook deel uit uiteindelijk van het lam. Die vormen als het ware ook een eenheid met het lam en zijn uiteindelijk uitgezonden over heel de aarde. Nou, daar gaan we er straks nog wel op komen. Het zou heel goed kunnen zijn dat die zeven engelen zijn die beschikken over de zeven schalen. Maar daar gaan we nog later op terugkomen. We gaan nu nog even hebben over dat testament, waarvan we dus zien dat met zeven zegels verzegeld is. Maar we zien ook dat het een allesomvattend testament is, een allesomvattende boekrol is, omdat die boekrol van binnen en van buiten beschreven is. Het is een hele grote boodschap. Daar staat heel veel in die boekrol. Het is een belangrijke boodschap. En waar zou dat testament dan betrekking op hebben? Nou ja, ook dat wordt niet expliciet duidelijk, maar als we naar de context kijken van het boek Openbaring en alles wat daar omheen beschreven staat, ook met name in Openbaring 4, dan heeft dat testament, zo zullen we moeten opvatten, betrekking op de schepping. Kijkt u maar mee naar Openbaring 4 vers 11, waar dan staat: u bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. En dan komt het, want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. En dan vervolgens gaat het gelijk door in Openbaring 5 vers 1 en dan wordt er gesproken over die boekrol. Nou, in zo'n testament werd natuurlijk ook beschikt van wie het eigendom van de erflaten kreeg. Wie zijn huis kreeg en wie zijn land kreeg. Nou, welk land, welk erfdeel wordt dan hier beschreven? Nou, dan gaat dat hier, kan het dan eigenlijk niet anders gaan dan op datgene wat in Openbaring 4 vers 11 staat. Want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Dus het erfdeel waar het om gaat in dat testament, dat is de kosmos. Dat kun je wel zo goed als zeker opvatten zoals dat hier staat. Ik neem jullie ook dan nog even mee naar Openbaring 5 vers 13. Want ook daar zien we die hele kosmos weer terugkomen. Namelijk de schepselen die daarin wonen. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is. En alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: aan hem die op de troon zit en aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Ja, en dan gaat het over alle schepsel in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee. Ook hier gaat het dan weer over de kosmos en wellicht ook nog datgene wat daar bovenuit stijgt. En dan gaan we tot slot nog even naar Openbaring 21 vers 1. Want kijk, we zien in Openbaring 4 en 5 begint die hele openbaring. Dat gaat dan over een testament wat geopend wordt, dat zegels verbroken worden. En waar komt het dan uiteindelijk op uit? Nou, en dan kom je in Openbaring 21 vers 1 uit. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was er niet meer. Ja, ook hier komen we uiteindelijk weer bij de kosmos uit. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het openen van het testament leidt uiteindelijk tot een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dus dat is de inhoud van die boekrol. De inhoud van de boekrol gaat over van wie is nou uiteindelijk de erfgenaam van de kosmos. Wie is de erfgenaam van de kosmos? En wie gaat het recht op die kosmos, gaat dat opeisen en, of op zich nemen? Want uiteindelijk zien we dat het niet eens om opeisen gaat. En wie gaat de verantwoordelijkheid voor dat erfdeel op zich nemen? Ja, en dan is natuurlijk allereerst de vraag van, hè, ik heb het al net al gehad over erfgenaam. Nou ja, en je hebt het ook over een erf later. Hè, want als je een erfenis hebt, heb je ook altijd een erf later. Ja, een testament wordt pas geopend als iemand overleden is. Ja, en dan gaan we bekijken van, ja, wat gaan we doen met de goederen? Wat gaan we doen met het land? Wat gaan we doen met het huis van degene die overleden is? En naar wie gaat dan dat toe? Nou, en dat is natuurlijk eerst belangrijk van, ja, wie is uiteindelijk de erf later? Wie had aanvankelijk de kosmos in bezit? Wie hoorde te heersen over de kosmos? Ja, en dan moet je uiteindelijk natuurlijk weer helemaal teruggaan naar Genesis 1. Genesis 1. Genesis 1 vers 27. Genesis 1 vers 27 en daar staat dan in de scheppingsbeschrijving: en God schiep de mens, Adam staat er dan hier, naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Nou, en dan gaat het zo nog even verder. Hè? En God zei, zie, ik geef u al het zaaddragende gewas, dat op heel de aarde is, in alle bomen, waaraan zaaddragende boomvruchten zijn, dat zal u tot voedsel dienen. En nog niet de dieren, de mens is in, als Adam geschapen wordt, is hij zowel mannelijk als vrouwelijk. Natuurlijk wordt er uiteindelijk het vrouwelijke uit hem genomen, dat wordt Eva. En die mens is gewoon nog vegetariër. Die eet nog geen lamsboutje, zeg maar. Dat, ja, dat komt pas later als de schepping gevallen is. Nou, dan gaat het nog even verder. Maar aan alle de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt, waarin leven is, heb ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo. En God zag al wat hij gemaakt had en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Nou, en dan weten we dat het er mis in gaat. Dat Adam en Eva naar de slang luisteren. Ja, de slang spreekt Eva aan. Adam staat daarnaast. Hij stond erbij en hij keek ernaar. Hij greep niet in, want dat is wat er gebeurt bij die zondeval. En ja, dan loopt het gewoon niet zo goed af. En dan wordt er uiteindelijk, kijkt u maar mee, in Genesis 3 vers 17, tegen Adam het volgende gezegd. En dat is dus na die zondeval. Dan zien we dat de zaken alweer veranderd zijn. En tegen Adam zei hij, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt, waarvan ik u gebood, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven. Doorns en distels zal hij voor u laten opkomen. En u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent. Want stof bent u en u zult tot stof terugkeren. Ja, Adam blijkt te moeten sterven. Ja, het is ook allemaal niet meer zo mooi, die aarde. Hij moet zwoegen totdat hij erbij neervalt. En dan zien we uiteindelijk zelfs ook dat die opdracht, zoals we die in Genesis 1 aan de mens gegeven zien, dat die uiteindelijk ook in Genesis 9 vervangen wordt. Het is toch maar even goed om dat nog even weer te benadrukken. Genesis 9 vers 1, dan zie je toch echt een heel groot verschil met de opdracht in Genesis 1. Dan zijn we geplaatst na de zondvloed. En dan krijgt Noach als oudste mens, als stamhouder zeg maar, de volgende opdracht. Genesis 9 vers 1. Toen zegende God Noach en zijn zonen en hij zei tegen hen: wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde. Nou, dat is nog niet veranderd. Maar dan zien we het staan hoor, in vers 2. Vrees en schrik voor u zal er zijn bij alle dieren van de aarde en bij alle vogels in de lucht, bij alles wat over de aardbodem kruipt. Ja, het is niet meer heersen als koning, maar het is eigenlijk heersen als een dictator. En dan staat er nog achter, en bij alle vissen in de zee, zij zijn in uw hand gegeven. Alles wat zich beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen. Dus ook de dieren. De mens is vegetariër af. Was dat al trouwens na de zondeval. Ik heb het u allemaal gegeven, evenals het groene gewas. Nou, en dan gaat het nog zo verder. Maar dan zie je dus uiteindelijk hè, dat die hele opdracht van Genesis 1 is komen te vervallen na de zondeval en vervangen is door Genesis 9. Maar waar het nu om gaat is, teruggaand hè, de openbaring, ja, wie is nou de erflater? Nou ja, dat is Adam, die aanvankelijk hè, de schepping in bezit had gekregen. Die had de opdracht gekregen, ga er overheersen, hè, ga hem vervullen, ga hem onderwerpen en doe dat op een goede manier. Nou, dat is natuurlijk schromelijk misgegaan door de zondeval. De dood is tot de mensheid ingetreden en de mensheid is ten dode opgeschreven. Ja, nou ja, dan hebben we het dus nu over de erflater gehad. En dan is nu de vraag van, ja, wie is de erfgenaam? Ja, en dat is nu net de vraag die uiteindelijk ook gesteld wordt in Openbaring 5 vers 4. Want, wat staat daar in Openbaring 5 vers 4? Ja, daar zegt Johannes het volgende. En ik huilde erg omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. Ja, de mens, Adam, is degene die het recht heeft op die schepping. Maar ja, van die mensheid is niemand meer over in feite, want ze zijn allemaal sterfelijk. Ze zijn allemaal ten dode opgeschreven en ze hebben die schepping ook verkwanseld. En ja, van de hemelse machten, die 24 oudsten, de vier wezens, ja, die hebben geen recht, juridisch geen recht, om dat testament te openen. En dan is de vraag van, ja, wie kan het nou nog openen? Nou, dat is uiteindelijk ook natuurlijk de vraag, die gesteld wordt van, ja, wie is het nou waard, wie is waardig, wie is in staat, wie is capabel om die boekrol te openen? Wie heeft daar aan de ene kant juridisch recht op en is aan de andere kant ook in staat om die erfenis op een goede manier te beheren? Nou, dat is dus natuurlijk uiteindelijk de vraag die gesteld wordt in Openbaring 5. Dan weten wij natuurlijk, die spanning is voor ons af, want we kennen Openbaring 5, dat het lam komt, dat hij dat opent. We hebben natuurlijk ook nog gesproken over de leeuw van Juda, maar het gaat vooral om het lam, dat het opent, die dat kan openen. En dan zien we uiteindelijk in het boek Openbaring dat het lam de heerschappij over de schepping op zich gaat nemen. Ja, de Satan daaruit gaat verdrijven en dan uiteindelijk ook de macht over gaat nemen. Ja, en dan kom ik natuurlijk gelijk bij dat volgende punt. Ik had hier staan, ja, wie heerst er nu over de schepping? Hè? Wie heerst er nu over de erfenis? Ja, en dan noem ik u net Satan. En het lijkt me goed om daar toch nog een aantal bijbelversen nog eens naast te leggen. Het is stof, zeg maar, die de meesten van ons al wel hebben gehad. Maar het is wel goed om ons dat toch even te realiseren, wie nu uiteindelijk op dit moment de baas is over de schepping. En dan neem ik jullie mee naar een aantal gedeelten. Allereerst Efeze 6, bladzijde 1828 van de Uherziene Statenvertaling. Efeze 6. En dus nogmaals, Adam de erflater. En uiteindelijk gaan we straks zien, het lam is de erfgenaam. En we gaan het ook zien omdat hij uiteindelijk ook uit Adam voortkomt. Uiteindelijk een mens is. Hij is de laatste Adam en de tweede mens. En daardoor kan hij dat op zich nemen. Maar ja, daar hebben we nu nog iemand anders die schepping in bezit heeft genomen. En dat blijkt dus de Satan te zijn. Efeze 6 vers 12. Waar dan staat, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers, de kosmocrators, echt hè, de beheersers van de kosmos, van de duisternis, van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Daar bevinden ze zich in de hemelse gewesten. En dan zien we, gaan we straks ook nog lezen, dat uiteindelijk ook Satan uit de hemel gekukeld wordt en op de aarde geworpen wordt. Dat is het begin met de bevrijding van de kosmos. Die begint van boven en die gaat naar beneden. Hè, zoals ook het doek in de tabernakel scheurde van boven naar beneden. De bevrijding van de aarde begint van boven en gaat dan uiteindelijk naar beneden toe. En komt uiteindelijk tot op de aarde. Ja, zelfs tot in het dodenrijk uit, waarin doden mogen gaan opstaan. Nou, Efeze 6 vers 12. Hè, zien we dus terug dat daar boze machten zijn die de kosmos beheersen. Hoeft u niet op te zoeken. 2 Korinthe 4 vers 4 wordt er gesproken over Satan als de god van deze eeuw. De god van deze aion. Johannes 5 vers 19 hoeft u ook niet op te zoeken. Daar staat dat de hele wereld in het boze ligt. Nou, dan neem ik u ook nog even mee naar Romeinen 8. Die gaan we wel even opzoeken. Als u er tenminste zin in heeft, anders moet u dat gewoon lekker niet doen. Romeinen 8. Vers 18 tot 22. Het is ook zo'n gedeelte wat heel goed past in de geest ook die je in Openbaring vindt. Dat lijden van de schepping. Goed, we hebben al bij de inleiding van Openbaring opgemerkt dat Openbaring ook geschreven is in de periode dat Romeinen geschreven is. Hè? Openbaring geschreven tussen 55 en 60 na Christus. En voor het boek Romeinen geldt dat hetzelfde. En dan lezen we in Romeinen 8 vers 18. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Ja, en het openbaren van die heerlijkheid, dat vind je dus dan weer beschreven in het Bijbelboek Openbaring. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. En ook dat zie je uiteindelijk straks in Openbaring terug. De zegels geopend worden, als de schalen uitgegoten worden en als de bazuinen geblazen worden. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. En mijn zinziens gaat het dan om God, die op een gegeven moment ook heeft gezegd tegen Adam van, ja, om uwentwil, het is door jouw schuld. We gaan dat vers straks nog even lezen, het is door jouw schuld. Ah, we gaan dat vers nu lezen. Hou even uw vingers bij Romeinen 8. En dan gaan we naar, even kijken hoor, ik had hem niet opgeschreven. We hebben hem net wel gelezen, dus toch weer even terug naar Genesis 3, waar het dan staat, Genesis 3, vers 17. Genesis 3, vers 17. En tegen Adam zei hij, zei God, omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt waarvan ik u gebood, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. En dan wordt daarmee bedoeld, door uw toedoen is die aardbodem vervloekt. Nou ja, goed, wat mij betreft, je kunt sommigen zeggen Romeinen 8, dat in Romeinen 8 staat van, nou ja, dat Adam is die dat heeft gedaan. Ja, goed, het effect is hetzelfde als dat je de opvatting hebt van dat God het heeft gedaan. Mijn inziens neigt het er meer naar dat God die aardbodem heeft moeten vervloeken vanwege de zonde van Adam. Maar goed, ja, je kan daar anders over denken. Maar in ieder geval zie je wel dat Adam wel uiteindelijk de schuldig is. Hè? Dat is even wat duidelijk is. Door de daad van Adam is de aardbodem vervloekt. En is Adam, ja, voordat hij eigenlijk al kon beginnen met de heerschappij, heeft hij die alweer prijsgegeven en heeft hij er alweer een bende van gemaakt. Nou goed, gaan we even terug naar Romeinen 8. Vers 20 waren we gebleven, want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. Maar gelukkig is dat in hoop, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Ja, de schepping is in gevangenschap geraakt. En tot slot nog vers 22. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in baresnood verkeert tot nu toe. En ja, daarmee doelt Paulus er uiteindelijk op dat in Romeinen op dat moment ook nog de wederkomst van Christus aanstaande was. Men verwachtte dat en dat was in allerlei tekenen ook te zien. Uiteindelijk weten we dat Israël het heil van God verworpen heeft. En dat die verlossing van de schepping en alles wat ook in het boek Openbaring staat voor onbepaalde tijd is opgeschoven. En onbepaald is meer in menselijke zin dat wij niet weten wanneer God de draad weer op gaat pakken. Maar God weet wel weer wanneer hij de draad gaat oppakken. Nou, hier zie je dus dat die schepping aan het lijden is. Dat het een gevallen schepping is. In een andere vers hebben we ook gezien dat de Satan over die schepping heerst. En ik wil het toch nog meenemen naar een ander gedeelte. Waaruit het ook weer, waaruit de Heer Jezus eigenlijk ook dat indirect aangeeft. Kijkt u maar eens mee naar Matteüs 4 vers 8 tot 10. Matteüs 4 vers 8 tot 10. Dan gaan we naar de verzoeking in de woestijn. Wordt ook in Lucas volgens mij beschreven, ja. En het leuke is dat in Lucas de volgorde van de gebeurtenissen anders is. En nou ja, dat heeft een thematische betekenis. We beperken ons even tot Matteüs. In Matteüs eindigt het met het voorstellen van alle koninkrijken. En dat is natuurlijk ook logisch, want in Matteüs zien we de Heer Jezus toch voorgesteld als nageslacht van David. Als de koning die uiteindelijk ook zal heersen over de hele wereld. Nou, en dan komen we daar bij de laatste verzoeking in Matteüs 4 vanaf vers 8. En daar staat het volgende. Opnieuw nam de duivel hem, namelijk de Heer Jezus, mee. Nu naar een zeer hoge berg. En hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid. En zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. En dan zegt de Heer Jezus niet van ja, maar goed, al die koninkrijken zijn nog van mij. Je jokt. Of die zegt van, dat zegt hij helemaal niet. Nee, dan zegt de Heer Jezus, toen zei Jezus tegen hem, ga weg Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan en zie, engelen kwamen en dienden hem. En dan zie je al eigenlijk uit het antwoord van de Heer Jezus, ja, als hij zou heersen over de schepping, ja, dan had hij een heel andere reactie gegeven dan dat hij nu hier geeft. En het feit is eigenlijk, wat Satan, nu spreekt daar voor één keer eens een keer de waarheid, en die zegt van ja, al die koninkrijken, die zijn een soort van mij, die kan ik je geven. En dan ga je weer naar een ander punt. Ik denk dat als jij een pact met de duivel kan sluiten, dat hij je heel veel macht kan geven, dat je ook heel veel macht over die schepping kan hebben. Maar ik denk ook, zelfs als je het nou even omkeert, als jij heel veel macht begeert in deze maatschappij, in deze schepping, dan loop je ook de kans om in de verleidingen van de duivel, in de verleidingen van het kwaad te vallen. Nou, dat zie je natuurlijk bij heel veel wereldheersers. Even een kort voorbeeld, dat kwam laatst weer ter sprake. Er is genoeg voedsel om iedereen op deze wereld eten te geven. Maar toch komen telkens nog weer zo ontzettend veel mensen om van de honger. En zijn er heel veel mensen die lijden van de honger. Maar dat heeft natuurlijk alles te maken met mensen die macht en met name geld naar zichzelf toe willen trekken. He? En ik denk dat op het moment dat jij heel veel macht naar jezelf toe gaat trekken, ja, dat je ook tegen het kwaad aan gaat schurken. Daar moet je in ieder geval voor uitkijken. En je moet je wel bedenken dat je, als je nu op de aarde leeft, begeef je je in het domein van de Satan. En bijbels gezien is het beter om helemaal niks te zijn, om geen macht te hebben, dan om heel veel macht te hebben. Het dienen wordt hoger aangeslagen in de Bijbel dan het heersen. Nou, en in dat opzicht, ja, als u nog werkt, de meesten nu zijn lekker om met pensioen, maar als je in deze wereld minderwaardig waant, of als je alleen maar niet meer bent dan een loopjongen, ja, dan ben je eigenlijk in bijbels opzicht heb je dan de hoogste positie. Ik ben ook geen leidinggevende, ik ben ook maar een loopjongen, ik heb niemand onder me. Maar ik ben eigenlijk in dat opzicht, in bijbels opzicht, is dat de beste positie. Is de dienende rol de beste positie. Niet voor niets kwam de Heer Jezus naar deze wereld. En hoe kwam die? Kijk, bij zijn eerste komst, in deze gevallen schepping. Hij kwam niet als heerser, maar hij kwam als een dienstknecht die zelfs zijn leven heeft afgelegd. En dat is denk ik een heel duidelijk voorbeeld waarin je ziet dat in deze wereld macht hebben, eigenlijk iets is wat de kans alleen maar vergroot dat je je meer verwijdert van God. En dat het in deze wereld invullen van een dienende rol, op wat voor wijze dan ook, je alleen maar dichter bij God kan brengen. Maar goed, de wereld is dus val dus onder heerschappij van de Satan. Ik zou nog een aantal versen kunnen lezen, gaan we nu niet doen. Ik heb ze wel in de aantekeningen staan en die zullen ook wel weer op de site komen. Johannes 12 vers 31, Johannes 14 vers 30, Johannes 16 vers 11 en Efeze 2 vers 2 kun je ook heel duidelijk aanwijzingen dat de schepping momenteel beheerst wordt door de Satan. En als je dan zo'n liedje gaat zingen van ja, de Heer regeert en je ziet het om je heen. Ja, nou ja, als ik om me heen kijk, ik zie soms wel een mooie schepping, maar ik zie vooral als ik de kranten lees en het journaal kijk, zie ik heel veel ellende. Hè, en heel veel dood en verderf en heel veel onrecht. Dat is de situatie. Nou ja, goed, en dan heb je dus nu het punt van, we gaan weer even terug naar Openbaring 5. Je hebt een erfenis, want je hebt een testament. Daarin is de erfenis van de aarde, staat daar beschreven. Daarvan is Adam de erflater. We gaan straks zien dat Christus als het lam de erfgenaam is. Maar ja, je hebt ook nog het feit dat momenteel die hele erfenis, ja, dat die bezet wordt, eigenlijk gekraakt wordt. De aarde is een kraakpand. Nou, we weten hoe kraakpanden eruit zien. Die zien er niet best uit. Die schepping die is gekraakt door de Satan. En ja, die moet eruit gezet worden. Dan moet als het ware de ME komen. De hemelse ME, om het zo maar te zeggen. Nou, en dat is dus wat je aanvankelijk dus ziet gebeuren in het boek Openbaring. Daar komt als het ware de hemelse mobiele eenheid. En die mikken Satan eerst uit de hemel. En dan wordt hij op aarde vervolgens een kopje kleiner gemaakt. Ja, en dan vervolgens komt de Heer Jezus aan de macht. En dat is heel eenvoudig samengevat. Boodschap van het boek Openbaring. Ja, en dan denk je eigenlijk, ja, is dat het? Ja, dat is het. Maar dat wordt wel heel mooi omschreven. En het is uiteindelijk wel iets waarvan je, wat heel simpel klinkt, maar wat het niet is. Want hoeveel eeuwen tobben mensen al niet om toch maar een soort in vrede te leven. En dat lukt maar niet. Het is overal oorlog en verderf en doodslag en bloedvergieten. Dus aanvankelijk, uiteindelijk is het wel heel bijzonder dat je in Openbaring ziet dat in een vrij korte tijd die heerschappij over de aarde toch uiteindelijk bij Christus als het lam terechtkomt. Nou ja, oorlog dus op aarde. Hè, en dat wordt dan uiteindelijk in Openbaring in het volg beschreven in het openen van de zeven zegels. Het blazen van de zeven bazuinen. En het uitgieten van de zeven schalen. Nou, in dat opzicht is dan ook nog even goed om naar Openbaring 12 vers 7 te gaan. Openbaring 12 vers 7. Ik heb dat Openbaring 12 vers 7. En daar zie je beschreven dus dat Satan uit de hemel gekukeld wordt. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar ze waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. Ja, het probleem wordt aanvankelijk verplaatst, maar de aarde is uiteindelijk wel het toneel waar Satan verslagen moet worden.
Mag en ik wel vragen, ja? Sebastian, die uitbanning van de duivel uit de hemel, heeft die al plaatsgevonden of gebeurt dat nog?
Dat gaat nog gebeuren, want het boek Openbaring gaat over de toekomst. En dat is dus nog wat nog moet gaan gebeuren. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis en zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Nou, daarom verblijft u hemelen. En u die daarin woont, want ja, die zijn verlost van die boze Satan, die zijn van hem af. Maar wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Ja, en dan gaat hij los, hè, en dan zie je ook al die gruwelijkheden plaatsvinden, zoals die ook in het boek Openbaring beschreven worden. Hè. Aan de ene kant zien we Gods tuchtiging van de aarde, van wat op aarde gebeurt, maar aan de andere kant zien we ook Satan losgaan. Dat is een strijd tussen die twee, waarvan we uiteindelijk de afloop wel weten, namelijk dat Christus overwint.
Dat moet dus nog allemaal gebeuren.
Ja.
Er staat ons nog heel wat te wachten.
Ja, of we het meegemaken. Dat is een tweede. Goed, terug naar openbaring 5. Nou, we hebben vers 1 gehad, heb ik uitgebreid behandeld. Waarom? Nou ja, het is denk ik belangrijk dat we weten waar het nou om gaat in openbaring 5. Dat we weten van, hey, dit is het onderwerp en daar leidt dit hoofdstuk naartoe. En dan gaan we nu verder met vers 2. En dan lezen we, en ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep, wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Nou, zie je dus een sterke engel treedt op. Blijkbaar gaat het hier ook om een krachtige boodschap. Hè, en die roept ook met luide stem. Blijkbaar moet die boodschap ook overal te horen zijn. Dus de engel is als het ware een soort heraut. Maar die heraut die komt nog niet wat af. Nee, die stelt een vraag. Hè, en een vraag die Johannes aanvankelijk ook niet kan beantwoorden. En die vraag is van ja, wie is waardig? Wie is geschikt de inhoud van het testament bekend te maken? Maar ook om die erfenis, om het erfdeel op zich te nemen. Ja, want die testament is voor degene, is voor de erfgenaam. En wie is daartoe waardig? Wie is geschikt? Je zou kunnen zeggen, ja, welke zoon van Adam kan dit doen? Wie mag die zegels verbreken? Wie verdient dit om dit te mogen doen? Nou, dan vinden we gelijk in vers 3 het antwoord. Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde. En onder de aarde gaat het over degenen die gestorven zijn. In de hemel gaat het om de hemelse wezens, dus die 24 oudsten en die vier wezens en ook die zeven geesten van God. Ja, die zijn niet in staat om dat boek te openen. Ze hebben juridisch daar geen macht voor. Op aarde is er ook niemand. En onder de aarde, ook onder de doden, is er niemand die dat erfgenaamschap op zich mag nemen. En ja, wat betekent dat als dat erfgenaamschap zich niet op zich genomen wordt, niet door iemand op zich genomen wordt? Ja, dat betekent dat de aarde onder de heerschappij van de duivel blijft en uiteindelijk aan de vruchteloosheid onderworpen blijft. Nou ja, goed, we hebben in Romeinen 8 gezien dat er hoop is. Nou, dat gaan we straks dan ook zien, dat er hoop is, namelijk door het Lam. Maar nu, als je dit zo leest, heb je zoiets van ja, er is niemand. Dus die aarde, die is aan zichzelf overgeleverd en het eindigt in helemaal niets. En men staat in dat opzicht machteloos. Nou, en dan zie je de reactie van Johannes. Apostel van de liefde. Een apostel die, ja, je zou kunnen inschatten als je zijn brieven leest, een zeer gevoelige apostel is. En ja, hij barst in huilen uit, want wat lezen we in Openbaring 5 vers 4? En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was, die waardig was, die capabel was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. Er is niemand waardig. En Johannes is verdrietig omdat de wereld zo gevallen is. Omdat er niemand capabel is, ook onder de mensen niet, om het erfgenaamschap op zich te nemen. Dat het zover heeft moeten komen dat de aarde er zo aan toe is. En ja, dat in dat opzicht, dat testament dicht blijft. En opmerkelijk is, ik zat er al zo over na te denken, blijkbaar besefte Johannes op het moment dat hij die openbaring kreeg, dat hij daarin meegenomen werd, nog niet de rijkwijde van het werk van Christus. Want anders had hij wel gezegd van ja, maar ik weet wel wie hem kan openen, dat is Christus. En ik kan me dan niet voorstellen, in dat opzicht, dat Johannes die openbaring pas in 90 na Christus heeft gekregen. Want de rijkwijde van Christus' werk was toen al lang bekend. Dus eigenlijk het feit dat je hier beschreven ziet, is niet anders ook dan een indicatie en een duidelijke aanwijzing dat Johannes die openbaring veel vroeger heeft gekregen dan 90 voor Christus. We hebben ook in de inleiding al gezien dat de schrijver van het boek Openbaring zo tussen 55 en 60 na Christus moeten zien. En ook hier, dit vers maakt dat ook wel weer duidelijk. En zo kun je dat boek Openbaring ook zien als een openbaring ook aan Johannes van hoe groot de rijkwijde van Christus werk is. Want hij besefte dat hier nog niet. Nou, gelukkig komt daar een antwoord. En dat vinden we in vers 5. En dan valt het op dat de oudste in de hemel al wel weten wie waardig is. Dus bij hem was al wel bekend wat de rijkwijde van Christus was. Dat is ook ergens logisch, want die oudsten vormen ook, als het ware, degene die als raadgevers zo dicht bij God staan. En een van de oudsten zei tegen mij, huil niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. Nou, het begint dus met huil niet. Er is hoop en daarom is er troost. Ja, kijk, als die boekrol niet geopend kon worden, ja, dan kon je wel zeggen huil niet. Maar ja, dan is er geen reden om te stoppen met huilen, want dat is intens verdrietig. Dat de mensheid, dat de schepping voor altijd ten dode opgeschreven was. Nee, er is hoop. En daarom zegt die oudste ook, huil niet. En dan begint hij eerst met te beschrijven wie waardig is om die boekrol te openen. En dan gaat het over de leeuw die uit de stam van Juda is. Nou, en dan weet de Jood gelijk waar dat om gaat en waar dat op slaat. En daarvoor moeten wij naar Genesis 49, waar het gaat over de leeuw die uit de stam van Juda is. Genesis 49, vanaf vers 8. Genesis 49, vers 8. De leeuw die uit de stam van Juda is, waar slaat dat op? Wat heeft die term, wat heeft die naam van het lam van Christus ons te zeggen? Nou, dat kunnen we vanuit Genesis 49 vers 8 tot 12 terugzien. Want er staat, Juda, jij bent het. Jou zullen je broers loven. Je hand zal rusten op de nek van je vijanden. Ja, hij is iemand waarvoor de broers, hè, zijn onderdanen, kunnen zich buigen en prijzen. En het is ook nog zo dat zijn hand zal rusten op de nek van zijn vijanden. Hij zal een overwinnaar zijn. Voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. Hij is een koning. Juda is een leeuwenwelp. Van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd, als een leeuwin. Wie zal hem doen opstaan? De scepter, wat een koning toebehoort, een leeuw is natuurlijk ook een symbool van koningschap. De scepter zal van Juda niet wijken. Altijd zal daar iemand van Juda dus op de troon zijn. Uiteindelijk zal daar het recht op houden. En evenmin de heersenstaf van tussen zijn voeten. Totdat Silo komt. En Silo betekent zoveel als vredestichter, rust brengen. Wat dan hier op de Jezus Christus duidt. En hem, het gaat dan hier over Christus, die voortkomt uit Juda, die van koninklijke kom af is, en hem zullen de volk gehoorzamen. Hij bindt zijn jonge ezel aan de wijnstok, en het veulen van zijn ene ezelin aan de edelste wijnstok. Hij wast zijn kleren in wijn, en zijn gewaad in druivenbloed. Zijn ogen zijn donker door de wijn, en zijn tanden wit door de melk. Wijn een teken van overvloed, maar wijn teken ook vaak natuurlijk van vervuld worden met de geest. Ook wel weer een link naar die wijnpersbank van de toren. Daar gaat het dan niet meer om wijn, maar om bloed. Maar dat is dan ook alweer aan elkaar gelinkt. Ja, en als je dan in Openbaring 5 leest over de leeuw die uit de stam van Juda is, dan wijst dat op Christus' koningschap, wat hij zal krijgen als nakomeling van Juda. En dan komt hij toch vooruit als vredestichter, als rustbrenger, als Silo. Goed, gaan we weer even terug naar Openbaring 5. We hebben dus gezien waar de leeuw die uit de stam van Juda is op duidt. Maar dan wordt hij ook nog anders genoemd, namelijk de wortel van David. De wortel van David. Nou, en ook dat vinden we weer terug in het Oude Testament. En dan gaan we naar Jesaja 11. Jesaja 11. Bladzijde 1071. In uw Herziene Statenvertaling. Bladzijde 1071. Jesaja 11. Dus we hebben net stilgestaan bij de leeuw die uit de stam van Juda is. Dat wijst dus op Christus' koningschap. Vanuit zijn afstamming van Juda. En in Jesaja 11 vers 1 tot 10 dan lezen we het volgende. Want er zal een twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï. Ja, het is met het koningschap van David niet goed gegaan. Dat is kapot gegaan door de zonde van die koningen. Maar we hebben gezien dat die scepter nooit van Juda zal wijken. En dat zien we hier dan ook gebeuren, dat die afgehouwen stronk van het koningschap, dat daar weer bloei zal zijn. Dat er uiteindelijk toch weer iemand waardig zal zijn om het koningschap op zich te nemen. En een loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op hem zal de geest van de Heere rusten, de geest van wijsheid en inzicht. Wat bij die koningen, uit de koningentijd, die nakomelingen van David, niet het geval was. Hij heeft ook de geest van raad en sterkte. De geest van de kennis en de vrees des Heeren. Zijn ruiken zal zijn in de vrees des Heeren. Hij zal niet oordelen naar wat zijn ogen zien. En hij zal niet vonnissen naar wat zijn oren horen. Want hij doorziet het hart. Hij weet wat in het hart leeft. Hè? En een rechter moet altijd maar weer zien wie hij tegenover zich heeft. En hij moet dan maar weer de getuigenissen van iedereen aanhoren. En de ene geeft deze getuigenis en de ander die. En ja, je bent er niet bij geweest. Je moet het altijd maar hebben van wat anderen zeggen. En ja, dan kan er soms echt misdadigers vrij uitgaan. Ja, omdat er niet genoeg wettig en overtuigend bewijs is. Maar voor God, voor Jezus Christus, is dat niet nodig. Want hij kent het hart. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid. En de zachtmoedige van het land zal hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond. En dat is natuurlijk ook wat we in Openbaring zien. En met de adem van zijn lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel om zijn heupen zijn. En dan ga je natuurlijk ook aan het einde van Openbaring waar we dit zien. En de waarheid de gordel om zijn middel. Nou, en dan zul je uiteindelijk zien dat er aan de ene kant zie je strijd. Hè? Hij zal de aarde slaan met de roede van zijn mond. Hij zal strijden, zij oorlog zijn. Maar dat leidt dan uiteindelijk tot datgene wat we in het vervolg van Jesaja 11 lezen. Een wolf zal bij een lam verblijven. Een luipaard bij een geitenbok neerliggen. Een kalf, een jonge leeuw, een gemest vee zullen bij elkaar zijn. Een kleine jongen zal ze drijven. Het zal weer zijn als in de Hof van Eden. Koe en berin zullen samen weiden. Hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een vegetarische leeuw. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder. En in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere. Zoals het water de bodem van de zee bedekt. Want op die dag zal de wortel van Isaïe zijn. Die zal staan als banier voor de volken. Naar hem zullen de heidevolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. Nou, hier zie je exact wat gebeurt in het boek Openbaring. He, waarvan we daarin zien dat er heel veel ellende is. Waarom? Ja, omdat die Satan verdreven moet worden. En het leidt uiteindelijk tot vrede en rust. En dan zien we dat die wortel van Isaïe zal zijn als een banier voor de volken. Dus waar we in zien dat de leeuw die uit de stam van Juda is, dat dat wijst op Christus koningschap. Dan zien we dat hier de wortel van David wijst op Christus wereldwijde verlossende werk. En dat is natuurlijk precies het boek Openbaring. Het begint bij Israël, maar uiteindelijk is die zegen voor alle volken. Dat is ook wat je in het boek Openbaring duidelijk terugziet. Dan gaan we weer even terug naar Openbaring 5. We hadden het dus over de wortel van David. Nou, we hebben net gezien hè, dat daar een afgehouwen boom was. Dat er nog een stam is. Nou, daar komt dus die wortel uit voort. Er is dus weer leven mogelijk. En ja, het is denk ik ook wel goed dat we weten van, ja, dat gebeurt door de Heere Jezus Christus. En dan zien we de Heere Jezus Christus aan de ene kant in de Bijbel gepresenteerd natuurlijk als een nakomeling van David. Maar aan de andere kant zien we hem ook als een nakomeling van Adam. En hij vindt beide geslachtsregisters terug. In Matteüs zien we hem als nakomeling van David gepresenteerd in het geslachtsregister. En ga je dan vervolgens naar Lucas, dan vind je hem in die 77 namen die er staan terug als een nakomeling van Adam. En eigenlijk beter gezegd, een nakomeling van God. Want die geslachtsregister in Lucas gaat uiteindelijk terug op God. Nou, en we weten ook dat die afstamming van David voorwaarde was hè, voor de Messias. Openbaring, een Joods boek, een Hebreeuws boek. Uiteindelijk Grieks in Hebreeuwse stijl ook geschreven. En dat dit hier dan ook gezegd wordt, hè, de wortel van David was heel belangrijk. Want die afstamming van de Messias van David was voorwaarde ook om de Messias te laten zijn. Nou, we vinden dat onder andere in het begin van Matteüs terug, maar bijvoorbeeld ook, en dat mag u opzoeken in Romeinen 1, Romeinen 1 vers 3 en 4. Romeinen 1 vers 3 en 4. Dan zie je de inleiding van de Romeinenbrief. En er wordt gesproken over het evangelie van God. En dan lees je in vers 3. Dat evangelie van God is ten aanzien van zijn zoon. Die wat het vlees betreft, wat zijn lichaam betreft, geboren is uit het geslacht van David. En daarmee natuurlijk uiteraard ook gelijk een afstammeling van Adam is. Maar ja, daarmee bewees hij in ieder geval ook de Messias te zijn. Maar daar komt natuurlijk ook nog vers 4 bij. Wat de geest van heiliging betreft, wat betreft zijn opstanding, is hij met kracht door de opstanding bewezen te zijn van God door zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus onze Heer. Aan de ene kant, ja, uit het vlees van David, en toen bleek hij uiteindelijk door de opstanding Gods zoon te zijn. Nou, en dan kom je uiteindelijk, hè, als je het hebt over het erfgenaamschap van de aarde, ja, dan kom je natuurlijk uiteindelijk ook uit van, ja, Adam is de erflater. De eerste Adam is de erflater en de laatste is de erfgenaam. En in dat opzicht is het dan ook nog goed om even naar 1 Korinthe 15 te gaan, om dat beeld nog toch weer even helder te krijgen. 1 Korinthe 15. En verder, bladzijde 1797 van uw herziene Statenvertaling. Zo staat er ook geschreven, de eerste mens, Adam, is geworden tot een levend wezen. En dan staat er niet de tweede mens, nee, er staat hier alleen met de laatste Adam, maar die wordt dan later als de tweede mens beschreven. De laatste Adam tot een levendmakende geest. En dat is uiteindelijk door zijn opstanding gebeurd. En Christus is de laatste erfgenaam van Adam. En als erfgenaam van Adam, of hè, als kind van Adam, is hij zowel erflater, omdat hij van Adam afstamt, als erfgenaam, doordat hij de dood heeft overwonnen en levend is en ook niet meer kan sterven. Hè, wat we ook eerder hebben gelezen tijdens een van de andere Bijbelstudies. Hij kan niet meer sterven. En hij is ook niet meer onder de macht van de zonde. Of hij is nooit er ook onder geweest. Hij is niet onder de macht van de zonde. En ook niet onder de macht van de dood. En hij staat uiteindelijk boven Satan. En is hij ook erfgenaam van die schepping. Nou, het geestelijke is echter niet eerst. Maar het natuurlijke. En daarna komt het geestelijke. Zo lezen we dan verder. De eerste mens. Ja, dat is Adam. Zo hebben we gezien in vers 45. Hè, de eerste mens Adam. De eerste mens Adam. Is uit de aarde stoffelijk. De tweede mens, dat is uiteindelijk de opgestane Heer en Heiland, is de Heere uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. Wat gebeurt er met die stoffelijke mensen? Ja, die sterven, die gaan dood. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. Wat is er met die hemelse mensen? Die zijn onvergankelijk. Nou, en uiteindelijk mogen wij door Christus, die tweede mens, weten wat in vers 49 staat, zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben. We zijn al uit Adam, we zullen moeten sterven. Zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Uiteindelijk mogen we delen in Christus opstandingsleven en mogen we ook met hem heersen. Nou, Christus dus is als laatste Adam erflater en als tweede mens erfgenaam. Dan gaan we even terug naar Openbaring 5, vers 5. Nou, wat lazen we? Nou, dat een van die oudsten tegen Johannes zei, huil niet. Want zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, dat zie je dus op Christus koningschap. De wortel van David, dat ziet op zijn wereldwijde heerschappij. Die heeft overwonnen. Om de boekrol te openen. Hij heeft overwonnen en hij is daarom waardig, hij is daarom capabel om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. Hoe heeft hij overwonnen? Dat hij waardig is om te openen. Nou, dat kun je uiteindelijk in het volgende vers zien. Nou, en dan komen we vervolgens nu bij vers 6 uit. Hoe heeft hij overwonnen? En dat lezen we vanaf het volgende vers. En dan gaan we nu naar vers 6. En ik zag en zie, te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht. Met 7 horens en 7 ogen, dat zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. Op de troon zit daar God en te midden van die troon, ja, we hebben dat toen uitgeschetst als een troon met 4 kanten, waar met een bewijs van spreken een open midden, van waaruit die 4 dieren opkomen en de troon overspannen. Maar en daar te midden van, je zou bijna zeggen, daarboven, daar staat het lam. Hij staat ook centraal hier, in het hele gebeuren. Ja, en hij blijft centraal staan, totdat de lam zelf ook alles aan God onderwerpt en zichzelf ook aan God zal onderwerpen. En dat lam, dat staat hier als geslacht. En dan zien we hier ineens een overgang terug. Hè? In de Openbaring 5 vers 5 wordt er gesproken over de leeuw, die uit de stam van Juda is. En ineens gaat het hier over naar een lam. En in het hele boek Openbaring zie je ook niet meer gesproken worden over de leeuw, maar gaat het over de lam. Het is het lam dat overwint. Het is een zwak dier dat overwint. Het is in zwakheid dat Gods kracht openbaar wordt. Het is in opoffering dat uiteindelijk de heerschappij naar Christus staat. In zwakheid is hij sterk. Nou, in dat opzicht is het ook even goed om naar Jesaja 53 te gaan. Jesaja 53, bladzijde 1151 van de herziende Statenvertaling. Want daar zien we die zwakheid ook terug. En dan lees het volgende. Jesaja 53 vers 1. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Dan komen we die lood weer tegen. Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht. Als een wortel uit de dorre aarde. Uit de dode aarde. En dan staat er gestalte of glorie had hij niet. Als we hem aanzagen, was er geen gedaante dat we hem begeerd zouden hebben. Nee, hij was geen machthebber. Hij was geen Barack Obama of wat dan ook. De voorbeelden waar mensen naar opkijken. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Voorwaar onze ziekte heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde. Door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden alle als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij gedrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. En zo heeft hij uiteindelijk verlossing gebracht. En zo zien we dat lam ook gepresenteerd hier in Openbaring. Een lam staande als geslacht. Maar dat hij staat als geslacht betekent dat hij die slachting uiteindelijk heeft overleefd. Dat hij weer levend is geworden. Als een lam dat de dood heeft overwonnen. En daardoor kan hij staan. Staande als geslacht. En daarom is hij waardig om het testament te openen. Omdat hij heeft overwonnen. Hij heeft de dood overwonnen. En hij mag daarom nu de heerschappij op zich nemen. Voordat hij de dood had overwonnen, mocht hij de heerschappij nog niet op zich nemen. Maar hij kon het pas doen nadat hij de dood had overwonnen. Waarom zie je ook gelijk duidelijk het antwoord terug? Waarom de mens, waarom Adam de heerschappij niet op zich kan nemen? Nou, hij is sterfelijk. En hij overleeft de schepping niet. Hij kan die heerschappij niet blijven uitoefenen omdat hij sterfelijk is. En ook omdat hij zelf niet meer boven de schepping staat, maar uiteindelijk een onderdeel van die schepping uitmaakt en zelfs uiteindelijk onder die schepping uitkomt. Omdat hij sterft en dan tot onder de aarde neerdaalt in het graf waar de worm zijn lichaam verteert. Nou, en dat was bij Christus, kon aanvankelijk, toen hij kwam naar deze aarde ook, de heerschappij nog niet op zich nemen. Hij liet wat tekenen zien dat hij de heerschappij aan zich zou gaan onderwerpen. Denk maar bijvoorbeeld aan de storm op het meer, dat hij de storm stilt. Denk maar aan het breken van het brood dat alleen maar meer wordt en het breken van die vissen. Hij zorgt voor overvloed aan voedsel. Hij stilt de honger van mensen. Hij kan het hongerprobleem wel oplossen. Nou, een heel duidelijk voorbeeld is ons wel bekend, maar is goed om toch nog eens even bij stil te staan. En dat vinden we terug in Lucas 4. Lucas 4. Lucas 4, vers 16. Waar we gisteren zien bij zijn eerste komst, de dood was nog niet overwonnen. En natuurlijk liet hij zien, uiteindelijk ook wel zien dat hij bemachtigd was om die dood te overwinnen, want liet hij Lazarus niet opstaan uit het graf. Uiteindelijk weten we natuurlijk wel dat er een opstanding in het vlees was en dat Lazarus later ook weer heeft moeten sterven. Tenminste, ik zie hem niet meer rondlopen, dus ik ga ervan uit dat hij overleden is. Lucas 4, vers 16. En hij, de Heer Jezus, kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge, en hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was, stond: de geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan de gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen hij het boek had dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven, ging hij zitten en de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Nou, en dan is het even goed om naar Jesaja te gaan, Jesaja 61. Kijk aan wat hier staat, dat is in vervulling gegaan. Maar ga je nou vervolgens naar Jesaja 61, hè, dat is het gedeelte dat de Heere Jezus las, dan zie je dat de Heere Jezus eigenlijk dit gedeelte uit Jesaja 61 maar half afmaakt. En dat er nog een vervolg op is. Maar dat vervolg lees je nog niet, omdat dat gedeelte nog niet aan vervulling toe is. Dat is nog niet vervuld. Jesaja 61, bladzijde 1165 van de herziene Statenvertaling. En dan lezen we in Jesaja 61 vers 1 en 2. Ja, dan lezen we precies die woorden die de Heer Jezus ook in de synagoge in Nazareth las, wat hem uiteindelijk niet in dank werd afgenomen. De geest van de Heer is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen, en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heere. En daar stopt de Heere Jezus dan, en dat heeft hij ook gedaan tijdens zijn eerste bediening. Maar dan gaat het nog verder. En dan lezen we in Jesaja 61 vers 2b en verder: en de dag van de wraak van onze God, om alle treurenden te troosten, om aangaande de treurenden van Sion te beschikken, dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden eiken van de gerechtigheid, een planting voor de Heere om hem te verheerlijken. Zij zullen verwoeste plaatsen van weleer weer opbouwen, de woeste plaatsen van vroeger weer oprichten, de verwoeste steden vernieuwen die verwoest lagen van generatie op generatie. Nou, en dan kun je nog zo doorgaan en dan lezen we tot slot nog vers 11 van dit gedeelte. Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt en zoals een tuin het daarin gezaaide doet opkomen, zo zal de Heere Heere gerechtigheid doen opkomen en lof voor alle volken. Nou, en dan zie je uiteindelijk dat bij de eerste komst van de Heere Jezus de vervulling zich uitstrekt tot vers 1 en 2a. En dat vers 2b en verder, dat dat uiteindelijk vervuld wordt op het moment dat het lam zich in openbaring openbaart. Op het moment dat het lam zijn heerschappij op zich gaat nemen. En vers 2b en verder, dat slaat op de tweede komst van de Heer Jezus Christus. En dat wordt verkondigd in het boek Openbaring, wat we ook wel noemen de openbaring van Jezus Christus. Nou, en is in dat opzicht ook nog aardig om naar Openbaring 11 vers 15 te gaan. Openbaring 11 vers 15. Je zou nog een aantal andere versen erbij kunnen halen als het gaat om het getroost worden. En dan zie je uiteindelijk ook dat aan het einde van de openbaring er ook geen tranen meer zullen zijn. Dat er geen verdriet meer is. Dat zie je dus ook geprofeteerd in Jesaja. En dat wordt dan vervuld in de openbaring. Tenminste beschreven als vervuld in de openbaring. Dat moet natuurlijk allemaal nog gaan gebeuren. En zo lezen we in openbaring 11 vers 15 ten aanzien van de heerschappij van het lam van Jezus Christus. En de zevende engel blies op de bazuin en er klonken luide stemmen in de hemel die zeiden: de koninkrijken van de wereld zijn van onze Here en van zijn Christus geworden en hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. Nou, is dat niet precies wat we net ook in Jesaja 61 vers 11 hebben gelezen? En zo zien we dat voordat Christus stierf, de profetieën zoals die in Jesaja staan nog niet vervuld konden worden. En dat we uiteindelijk dan ook in openbaring Christus zien staan. Als een lam dat geslacht is. Ja, hij is gestorven en hij is weer opgestaan. En door die opstanding, door het overwinnen van de dood, is hij nu van erflater rechtmatige erfgenaam geworden. En kan hij de heerschappij van de aarde op zich nemen. En kan hij datgene wat in het testament staat, kan hij gaan vervullen, kan hij op zich gaan nemen, kan hij de erfenis, kan hij bezit nemen van de erfenis. Nou, gaan we nog even terug naar vers 6 van openbaring 5 en dan gaan we langzamerhand toe naar de pauze. Nou, en dan zien we dat lam 7 horens heeft. Nou, 7 het getal van de volmaaktheid, horens duidt op macht. Dus in feite zien we hier terug dat het lam volmaakte kracht, macht en koningschap heeft. Zie je overigens ook op een gegeven moment dat de Heer Jezus dat zegt. Zelf zegt in Matthäus 28 vers 18. Hoeft hij niet op te zoeken, maar er staat: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat kon de Heer Jezus natuurlijk pas zeggen nadat hij de dood had overwonnen. Dat zei hij nog niet bij de verzoeking in de woestijn. Toen zei hij nog niet. Had hij tegen Satan kunnen zeggen misschien wel: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Nee, maar dat kon nog niet. Omdat hij de dood nog niet had overwonnen. En in Matthäus 28 vers 18 kon hij dat wel zeggen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Maar hij moest nog gaan wachten natuurlijk tot zijn vijanden als een voetbank voor zijn voeten werden gemaakt. Nou, dan hebben we het ook nog in openbaring 5 vers 6 over de 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En ik noemde u eerder al van ja, waarschijnlijk kunnen dit ook wel, zijn dit dus Gods getuigen geweest bij het opmaken van het testament. Het zijn sowieso ook Gods getuigen die uitgaan over de aarde. Maar waarschijnlijk zijn dit ook de 7 engelen zoals we die in openbaring 8 vers 1 tegenkomen. Kijkt u maar mee. Openbaring 8 vers 1. En 2. Openbaring 8 vers 1 en 2. En toen het lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur. En ik zag de 7 engelen die voor God stonden, en aan hen werden 7 bazuinen gegeven. Er wordt gesproken over de 7 engelen die voor God stonden. Blijkbaar zijn die 7 engelen al eerder genoemd. Nou, die worden nergens anders genoemd. Er wordt nergens anders nog over de 7 engelen gesproken die voor God staan. Maar nou weten wij dat God zijn engelen tot geesten maakt. En dan zou je dus vanuit die optiek kunnen zeggen, de 7 engelen die hier staan, waarvan je ook kan zeggen dat dat 7 geesten zijn, dat zijn de 7 geesten die voor Gods troon staan, en dat zijn de 7 fakkels ook, zoals die beschreven staan. Dus je zou ook dan kunnen zeggen van, nou ja, gaat het dan over die 7 geesten? En dan maken we weer een stapje verder dan de vorige keer. Gaat het dan over de zeven geesten die voor Gods troon zijn? Ja, dan zijn dat dezelfde als die zeven engelen die beschreven worden in Openbaring 8 vers 1. Hè, en waarvan we uiteindelijk lezen in Openbaring 8 vers 6. Hè. Nou, laten we eerst vers 2 nog lezen van Openbaring 8. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden. En aan hen werden zeven bazuinen gegeven. Dus die zeven van God, geesten van God, dat zijn dezelfde als de zeven engelen die voor God staan in Openbaring 8. En ze hebben dan zeven bazuinen. En dan lezen we vervolgens het volgende over die engelen met die zeven bazuinen in vers 6 van Openbaring 8. En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, gingen zich gereed maken om op de bazuin te blazen. En dan is het allemaal niet zo heel erg gezellig wat er gebeurt, want dat lezen we onder andere in vers 7. En de eerste engel blies op de bazuin. En er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed. En dat werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de bodem verbrandde. En al het groene gras verbrandde. Dus ja, die zeven geesten die uitgaan, die gaan hier niet zozeer in positieve zin uit. Lees je bijvoorbeeld ook nog in vers 13 van Openbaring 8. En ik zag en hoorde één engel die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep: wee, wee, hun die op de aarde wonen, vanwege de overige bazuinstoten van dus die zeven engelen, van de drie engelen die nog op de bazuin zullen blazen. Ja, daar wordt de aarde niet blij van als die zeven engelen uitgaan, die zeven getuigen van God, als een soort herauten en een soort getuigen, ook van ja, dat de schepping niet Satan toebehoort, maar dat de schepping Christus toebehoort. Nou, we gaan nog één vers doen, vers 7. Kort, en dan gaan we pauze houden. En dan hebben we na de pauze niet zo'n lang gedeelte meer. Dus u bent vroeg vrij vandaag. U mag eerder naar huis van mij. Ja, dan maakt u zelf wel uit. Voor hetzelfde geld gaat u lekker in de pauze weg. Ja, ja, dus zo zie je maar. Ik heb hier niks te vertellen. Openbaring 5 vers 7. Daar lezen we dan. En het kwam, namelijk het lam. En het kwam tot God, die op de troon zit. En het heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. Het lam zien we dus naderen, hè, vanuit het midden van die troon tot God. En het neemt dat testament aan. Hij is de wettige erfgenaam. Hè, en God aanvaardt gelukkig die boekrol. Voor hetzelfde geld had hij gezegd van nou ik hoef hem niet. Dan hadden we een probleem gehad. Als nou het lam die boekrol niet had aanvaard. Ja, hij was de enige die waardig was om die boekrol te openen. Ja, dan was dan zou de schepping altijd onder heerschappij van de Satan blijven. Nou, gelukkig neemt het lam dat boekrol aan en hij neemt zijn verantwoordelijkheid op zich. En dan gaan we daarmee afsluiten. Dat wordt heel mooi beschreven in Psalm 110. Psalm 110. En dat zien we terug op bladzijde 950 in onze herziene Statenvertaling. Psalm 110. Psalm 110. En dan moet je even proberen voor te stellen dat het lam tot God komt. En van God die heerschappij aanneemt. Nou, en dat wordt dan beschreven in Psalm 110. De Heere, God heeft tot mijn Heere, tot Christus gesproken, zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. Dat mag hij doen toen hij naar de hemel opvoer. En ja, uiteindelijk mag hij dan uiteindelijk de heerschappij op zich gaan nemen. De Heer strekt uw machtige scepter uit vanuit Sion. En zegt: heerst te midden van uw vijanden. Uw volk is zeer gewillig. Op de dag van uw kracht. Getooid met heilig sieraad. Uit de baarmoeder van de dageraad. Is voor u de dauw van uw jeugd. De Heer heeft gezworen en hij zal er geen berouw van hebben. U bent een priester voor eeuwig naar de ordening van Melchizedek. Ja, die koning, Christus is niet alleen koning, maar hij is ook priester. Hij is priesterkoning. De Heer is aan uw rechterhand. Hij verplettert de koningen op de dag van zijn toren. Hij spreekt recht over de heidenvolken. Vult het slagveld met dode lichamen. Ja, dat is echt Openbaring, hè. Eén groot slagveld, moord en verderf. En verplettert hem die het hoofd is van een groot land. Hij drinkt onderweg uit de beek. Daarom heft hij zijn hoofd omhoog. Nou, daar vinden we dan terug de vervulling. Of tenminste, daar vinden we aangekondigd datgene wat we in Openbaring uitgebreid beschreven zien. Het lam dat de heerschappij aanvaardt en uit zal trekken als de koning op het witte paard om de Satan te verslaan en om een heerschappij van vrede en rust te brengen. Een heerschappij waar geen dood, geen zonde, geen verderver is, waar niemand honger meer zal hebben, waar vrede zal zijn, ja, waar we allemaal, geniet nog maar even straks van uw boterhammetje met ham, vegetariër zullen zijn. Als we tenminste op aarde leven, want onze bestemming, zo weten we, is in de hoogste hemel. Maar ik denk dat we daar ook vegetariër zijn, dus ik wens u eet smakelijk. Ja, ja, nog even een vraag. Hey, ik kan nog heel even. Heel even. Ja, dat is natuurlijk wisselend, hè, in het Oude Testament. Soms met land, hè, en soms inderdaad met aarde. Kijk, we weten natuurlijk ook vanuit het boek Openbaring dat de heerschappij begint vanuit Israël. Maar dat die zich wereldwijd zal uitstrekken. En symbool daarvan zijn natuurlijk die zeven gemeenten die buiten Israël liggen. Hè, die zijn dan in Azië gelegen. En natuurlijk ook het feit dat Johannes zijn openbaring op Patmos krijgt. Wat precies in het midden ligt van het gebied waar het boek Openbaring zich af zal spelen. Waar natuurlijk de nadruk ligt op het land Israël. Maar uiteindelijk ook het centrum gevormd wordt van het gebied rond de Middellandse Zee. Ja, op dat moment is dat nog de Ecumene, hè? De bewoonde wereld. En de Ecumene is nu natuurlijk een stuk groter geworden. Dus, iedereen zal het kunnen volgen wat er gaat gebeuren. Maar het centrum daarvan is natuurlijk wel gelegen in het Midden-Oosten.